Ja, nou beginnen we weer overnieuw. Goedemiddag allemaal. We gaan verder met het tweede deel van deze studiedag. En we gingen nog verder met vers 19. En laten we vers 19 van Openbaring 11 maar eens even lezen. En daar staat dan: en de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Ja, wat je hier in ieder geval ziet, is in vers 19 zijn we nog in de hemel. En vers 19a en in vers 19b worden we eigenlijk even kort meegenomen naar wat datgene wat in de hemel gebeurt voor effect heeft op aarde. En dan vanaf hoofdstuk 12 gaan we weer terug naar de hemel. Maar dat loopt in hoofdstuk 12 dan door tot vers 13. Want in vers 13 van hoofdstuk 12 gaan we weer terug naar de aarde. En zo vinden we iedere keer afwisseling hemel-aarde, hemel-aarde. En dat valt ook in de het overzicht te zien wat u een tijd geleden heeft gekregen. En ja, dit vers 19, dat vormt een overgang naar hoofdstuk 12. En nou ja, net als we zeiden, er is een contrast tussen hemel en aarde. In de hemel gaat de tempel, de naos, het heiligdom open. En gaat de weg tot God vrijkomen. Maar de aarde, ja, die zien we dat die getroffen wordt door oordelen als bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. He, en ja, dan zie je ook waarom dat is in vers 12 van hoofdstuk 12. Waarom het op aarde eigenlijk nog allemaal oordeel is en niet goed is. Want daar vinden we eigenlijk dat derde wee terug, hè, in vers 12 van Openbaring 12. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Nou, laten we het even samenvatten. Wat er gaat gebeuren is dat de Satan, de slang, die wordt uit de hemel gegooid. Maar dat heeft dan wel weer gevolgen voor de aarde. Want wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Nou, het is ook nog wel aardig om in dit opzicht Hebreeën 4 vers 16 er even naast te leggen. Hebreeën 4 vers 16. Hebreeën 4 vers 16. En daar gaat het over die troon van God. Die daar al in geestelijk opzicht geopend is voor de gelovigen. Dus de gelovigen hebben daar in geestelijk opzicht al toegang toe. En die troon waarvan wij mogen weten, ja, daar zijn wij in Christus, die ook weer in God geplaatst is. Daar is onze plek. Voor de Hebreeën geldt dat ze tot die troon der genade mogen gaan. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En het juiste tijdstip zit in Hebreeën dan op de verdrukking die nog gaat komen. Nou ja, goed, we weten dus dat er op aarde nog het een en ander moet gaan gebeuren. Maar ook nog dat, voordat die weg tot God vrijkomt, letterlijk vrijkomt, ja, dat daar ook nog wel het een en ander moet gebeuren. En ja, dat lezen we dan in Openbaring 15 vers 5. En verder, dan worden we meegenomen ook weer naar de hemel. Openbaring 15 vers 5 tot 8. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Nou, in Hebreeën zien we dat men geestelijk al wel tot God kan komen. Hier in Openbaring zien we dat men inderdaad, of dat men weliswaar geestelijk tot God kan komen, maar dat het fysiek tot God komen in de hemel nog niet mogelijk is, maar dat daarvoor eerst die zeven laatste plagen plaats moeten vinden. Nou goed, dan is het wel aardig om als we kijken naar vers 19 van Openbaring 11 nog iets te zeggen over die tempel. Hè? Die tempel van God in de hemel, weten we dat dat de ware tempel is. Want we weten ook vanuit Hebreeën, hè, dat de aardse tempel, ja, daar slechts een afspiegeling van is. En die hemelse tempel, en nou, dat kunt u in de aantekening nog wel zien. We gaan die versen nu niet lezen. Maar die hemelse tempel die getuigt van Christus volkomen verlossing. Nou, daar wordt uitgebreid over geschreven in Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 11 en 12 en vers 26 tot 28. Nou, u kunt dat zelf nog wel eens nalezen. Nou, dan zien we hier ook nog gesproken worden in Openbaring 11 vers 19 over de ark van zijn verbond. Nou, in de aardse tempel of tabernakel, daar lagen hier de vergankelijke stenen in die ark des verbonds van het eerste verbond. En je zou kunnen zeggen, de ark die hier in de hemel is, ja, die staat voor het nieuwe verbond. Nou, over dat nieuwe verbond, ook daar lezen we in Hebreeën 9 over. Nou, laten we dat dan wel even opzoeken. Hebreeën 9 vers 11 tot 15. Dus die ark die we in Openbaring aantreffen, die staat voor het nieuwe verbond. En juist ook over dat nieuwe verbond, daar vinden we veel over geschreven in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 9 vers 15 lezen we allereerst, waar dan staat: en daarom is hij, Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, opdat u de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen van de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. En dat allemaal op grond van dat ene offer van Jezus Christus. En daar lezen we dan ook nog over in vers 16 tot 18 van hoofdstuk 10. Want na eerst gezegd te hebben: dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere. En dat gaat dan ook over het nieuwe verbond. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Nou, je ziet dat dus wel op het nieuwe verbond. En wat de uitwerking daarvan is, is dat men niet meer vanuit zichzelf stenen tafelen, de regels van stenen tafelen, van de wet, van de uiterlijke wet hoeft op te volgen, maar dat die wet in het innerlijk geschreven wordt. Maar goed, voordat het nieuwe verbond in werking treedt, komt er dus nog een zware strijd. Zoals we ook hebben gezien in Openbaring 15. Maar wat we ook nog verder gaan zien in Openbaring 12, 13 en 14. En dan vindt daar nog een zware strijd. Wat wel zo is, is dat die geopende hemel, zoals we die in Openbaring 11 vers 19 zien, de gelovigen in ieder geval wel mag bemoedigen in moeilijke tijden. En dat zien we eigenlijk ook in Hebreeën terug. Hebreeënbrief is eigenlijk een hele vermanende brief. Maar is tegelijkertijd ook een hele bemoedigende brief die de gelovigen vooruit wil laten kijken naar het heerlijke moment dat zij met Christus zullen mogen zijn. En dan is het ook nog even aardig om naar Hebreeën 10 te gaan. Hebreeën 10 vers 19. Hebreeën 10 vers 19. En 20, nee, tot 23. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Wat ziet dus op dat nieuwe verbond, wat als een geestelijke uitwerking heeft. Dat zie je in ieder geval al wel. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle verzekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. En ook dit met het oog op de eindtijd, de verdrukkingen die de gelovigen gaan krijgen. En dan nog vasthoudend aan hetgeen wat God beloofd heeft, het eeuwige leven. Dat God dat ook zal doen, omdat hij getrouw is. Gaan we ook nog naar vers 32 tot 39 van Hebreeën 10. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Dus die gelovigen uit de Hebreeënbrief hadden al wel lijden en verdrukking meegemaakt. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendom met blijdschap ervaart in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Dus ja, de goederen waren afgenomen. Maar ze hadden een vooruitzicht, namelijk de erfenis die ze in de hemel hebben. Werp u dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult krijgen. Want, en hier zie je dat dit gericht is op de eindtijd, en dus ook inpasbaar in Openbaring, nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Want wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Nou, en dan tot slot nog vanuit Hebreeën. Met het oog op die geopende hemel en wat voor bemoediging dat mag geven. Hebreeën 13, vers 13 en 14. Dat uitzicht op die komende Christus, dat is ook wat je in Hebreeën 13 ziet. Dat zie je in Openbaring, dat zie je ook in Romeinen, dat zie je in Korinthe, dat zie je ook in Thessalonicense. Waar je toch ook heel duidelijk terugziet dat die gelovigen wel een verdrukking door moeten. Dat zie je ook in de Thessalonicensebrief. 1 Thessalonicense 4 wordt er dan bijgehaald, de zogenaamde opname van de gemeente. Maar als je 2 Thessalonicensebrief erbij pakt, dan zie je dat Paulus toch heel duidelijk beschrijft dat die gelovigen toch ook verdrukking mee moeten maken. En dat hun verwachting is de wederkomst en de verschijning van Jezus Christus vanuit de hemel. Ja, en natuurlijk zullen ze hem tegemoet gaan. Maar dat is een tegemoet gaan om samen met hem weer naar de aarde terug te keren. Nou, dan lezen we in Openbaring 13, vers 13 en 14. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Nou ja, en welke stad is dat? Ja, dat is die stad die uit de hemel nederdaalt. Het hemels Jeruzalem, zoals we dat ook in Openbaring 20 terugvinden. En zo vinden we in Openbaring 11 vers 19 de tempel van God in de hemel geopend. En de ark van zijn verbond dat zichtbaar wordt. Het koningschap van Christus brengt met zich mee, want daar gaat het om. Het koningschap van Christus, waarvan we hier in ieder geval zien, dat dat uitgeroepen wordt. Dat dat met zich meebrengt, dat het nieuwe verbond komt en dat dat de gelovigen mag bemoedigen. Ondanks dat daar nog een zware strijd komt, zoals die verwoord wordt in Openbaring 11 vers 19b. Nou, en dan denk ik dat we genoeg gezegd hebben over Openbaring 11. En dan gaan we naar Openbaring 12. Want in heel Openbaring 12 zien we daar uiteindelijk de strijd terug tussen de vrouw en de slang en de draak. Daar zien we die verdrukking, zoals de vrouw die heeft te lijden, die vinden we daarin terug. En vandaag, doen we alleen een inleiding erop. En de volgende keer zullen we dat gedeelte vers voor vers gaan behandelen. Het is eerst belangrijk dat we echt even duidelijk krijgen wie is de vrouw, wie is de draak, wie is het kind. En dan kunnen we dat gedeelte inhoudelijk behandelen. Nou, laten we allereerst vers 1 tot en met 6 lezen. En dan valt ons al gelijk op in het eerste regel van Openbaring 12 vers 1 dat we naar de hemel worden meegenomen. En dan lezen we het volgende. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger. En schreeuwde het uit in barensnood. En in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak. Met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Ja, en wat je hier uiteindelijk ziet, is dat het in vers 1 tot en met vers 5, 12 speelt zich in de hemel af. Vanaf Openbaring 12 vers 13 speelt het op de aarde zich af. Kijk maar mee, Openbaring 12 vers 1 en er verscheen een groot teken in de hemel. Openbaring 12 vers 3 en er verscheen een ander teken in de hemel. En je ziet trouwens twee losse tekenen. Eerst het teken van de vrouw bekleed met de zon. En dan in vers 3 het teken van de vuurrode draak. Je zou bijna kunnen zeggen, dit is een soort van inleiding waarin de hoofdpersonen voorgesteld worden. En dan zie je in vers 7 toen brak er oorlog uit in de hemel. Dus ook dat is in de hemel. En in vers 13 lezen we dan, en zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Je zou wellicht kunnen zeggen dat als je naar dit gedeelte kijkt, en eigenlijk hadden we heel hoofdstuk 12 moeten lezen, maar goed, omwille van de tijd laten we dat even. Je zou kunnen zeggen dat als je naar dit gedeelte kijkt, dat hier één en dezelfde gebeurtenis vanuit twee verschillende perspectieven wordt verteld. Het eerste perspectief is vanuit de hemelsperspectief. Dat vinden we dan in vers 1 tot en met 12 terug. Het tweede perspectief vinden we in vers 13 tot en met 18 terug. En misschien is dat ook wel iets, zit ik mij nou te bedenken, wat je ook wel zou kunnen zeggen, en ik zeg dat met ene voorzichtigheid, want het is nog wel de moeite waard om het uit te zoeken, als het geldt voor wat betreft het hele boek Openbaring. Dat wanneer je die stukken hebt die zich op aarde afspelen, dan zie je de zaken vanuit aards perspectief beschreven. Zie je de zaken beschreven, betrekking hebben tot de hemel, dan is het vanuit hemels perspectief beschreven. Maar hier lijkt het er in ieder geval op, omdat de gebeurtenissen hier niet van vers 1 tot en met 18 van hoofdstuk 12 chronologisch zijn, maar hier en daar door elkaar lopen. En dat begint al in vers 1 en 2, waar er een teken is, en wat dan weer gevolgd wordt in vers 3 tot en met 6 met een ander teken. Nou ja, en dat is natuurlijk wel eens de moeite waard om dat uit te gaan zoeken. En dat gaan we ook doen. Deze Bijbelstudiedag en dan de volgende Bijbelstudiedag. En ja, nu is het eigenlijk vandaag eerst de inleiding. En die inleiding heeft gewoon als doel om te identificeren wie nou precies de hoofdpersonen zijn. En als we die hoofdpersonen hebben, ja, dan kunnen we hun verhaal gaan bekijken, hun geschiedenis of hun profetie gaan bekijken, en kunnen we zien wat hun plaats daarin is en wat er met hen gebeurt. Nou, en zo vinden we in hoofdstuk of in vers 1 tot en met 6 drie hoofdpersonen. Er wordt gesproken over een vrouw, er wordt gesproken over een draak en er wordt gesproken over een kind. En die allen zien we in de hemel verschijnen. Die zijn, hun plek is op dat moment in de hemel. En misschien is het voor ene de bestemming de hemel en is voor de andere de plek van oorsprong de hemel. Hè. Dan zou het bij het eerste om de vrouw gaan en het kind. En bij de tweede zie je uiteindelijk dat het gaat om de draak die van oorsprong in de hemel gevonden was. Hè, overigens kan je natuurlijk ook over het kind zeggen dat hij zijn oorsprong in de hemel heeft. Als het over Christus gaat. Maar daar gaan we nog bij stilstaan. Eerst dus die vrouw. We gaan het eerst over de vrouw hebben. Dan over de draak. En dan over het kind. De vrouw. Nou, wat we in ieder geval zien is dat haar verschijning een groot teken is. Dit maakt dit hele gebeuren tot een bijzonder feit. Er wordt namelijk alleen verder nog over een groot teken gesproken. In Openbaring 12 vers 3. Daar gaat het om de verschijning van de vuurrode draak. En in Openbaring 15 vers 1. Kijkt u maar mee. En daar gaat het over die laatste zeven plagen. Die schalen. Die nodig zijn dat die schalen uitgegoten worden voordat men uiteindelijk die tempel binnen kan gaan van de hemel, de hemelse tempel. Want dat lees in Openbaring 15 vers 1. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. Wat maakt dit teken groot? Dat het einde is van Gods toorn. Dat maakt dat teken groot. Wat maakt het teken in Openbaring 12 groot? Nou, blijkbaar gewoon het verschijnen van die vrouw in haar hoedanigheid, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij heeft een zeer bijzondere hemelse positie. Hè? En wat maakt het teken van die draak groot? Nou, omdat zijn invloed groot is en hij uiteindelijk op aarde geworpen wordt en dat uiteindelijk het zevende wee betreft. Nou, als je dan nu even teruggaat naar die vrouw en je kijkt naar haar verschijning waarover ik net zei, van ja, zij is bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren, ja, dan komen we er uiteraard niet onderuit dat het hier natuurlijk over het volk Israël gaat. En we vinden hè, dit teken toch wel terug in Genesis 37 vers 9 tot 10. De droom van Jozef, Genesis 37 vers 9 tot 10. Genesis 37, vers 9 tot 10. Jozef die daar weer een droom krijgt. Hij had er al eentje van korenschoven die voor hem bogen. Hij bleef rechtop staan. Hij was de korenschoof die rechtop bleef staan. En die anderen die gingen voor hem buigen. En in Genesis 37, vers 9, vers 10 vinden we staan. Hij kreeg, Jozef dus, nog een andere droom. En vertelde die ook aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren boven bogen zich voor mij neer. Nou, toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Nou, we weten dat dat later gebeurde, toen Jozef farao, of tenminste onder de farao diende. Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Nou, hier zie je dus die sterren hè, en die zon en die maan, dat het een teken van Israël is. 12 sterren, duidend op de 12 stammen van Israël. Nou, dat we dat hier in de hemel zien, hè, is dat het, ja, zie je hier uiteindelijk ook de hemelse bestemming van het volk Israël. Misschien kun je zelfs ook wel zeggen dat het hier gaat om het gelovige Israël, wat uiteindelijk deel zou hebben aan de hemelse roeping. De hemelse roeping hè, tot het hemels Jeruzalem. In dat opzicht is het ook nog eens even aardig als je het dus over die hemellichamen hebt in relatie tot het feit dat het over gelovigen gaat. Om daarvoor eerst eens even terug te gaan naar Openbaring 1 vers 20. Openbaring 1 vers 20. En we weten natuurlijk ook dat Israël vaak ook als een vrouw van God wordt uitgebeeld. Dat zegt denk ik genoeg. Hier gaat het over, in Openbaring 1 vers 20 gaat het ook over gelovigen. Namelijk om de bodes van de zeven gemeenten. Want dat lezen we in Openbaring 1 vers 20. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. En van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen, de bodes van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Nou, kun je ook nog even naar Genesis 15, vers 5 tot 6 gaan. Hè? Daar gaat het natuurlijk over Abraham, die de sterren moet gaan tellen. En dan zegt hij, ja, geeft Abraham ook aan van, ja, dat lukt mij dus niet. En dan wordt het uiteindelijk ook in relatie gebracht tot het geloof van Abraham. Genesis 15, vers 5 en 6. En Abraham heeft zoiets van, ja, krijg ik nog een nakomeling? En op dit moment denk ik maar dat het Eliezer, mijn slaaf, is. Nou, daar geeft God dan antwoord op. Van nou, dat Eliezer niet zijn nageslacht, niet zijn erfgenaam zal zijn. En dan wordt Abraham naar buiten geleid. En dan lezen we in Genesis 15 vers 5 en 6. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En er staat er direct achter en hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. En wellicht zou je dan ook inderdaad kunnen zeggen, dit gaat over het gelovige nageslacht van Abraham. Oftewel om hen die op dezelfde wijze als Abraham geloofde. En zij zijn als de sterren aan de hemel. En zij zijn als gelovigen. Hun roeping is hemels. Gaan we ook nog even naar Daniël 12. Want daar gaat het ook over. Zij die geloven die, dat die zullen zijn aan, als hemellichamen. Daniël 12. Dat zijn de 1412 van de herziene Statenvertaling. Daniël 12, vers 3. En hier zie je ook dat het heel duidelijk over Israël gaat. Als je naar vers 1 gaat. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn. Zoals er niet geweest is sinds er volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Nou ja, laten we vers 2 ook maar lezen en dan vers 3. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad, tot eeuwig afreizen. Hier zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, degene die tot eeuwig leven opstaan, dat is voor het duizendjarigheid rijk. En anderen tot smaad, tot afreizen, grijzen na duizendjarig rijk. En dan zie je in vers 3, de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Dus ja, dat sterren is het beeld van de rechtvaardige gelovigen. Gelovigen, en hier gaat het dan in Daniël over het volk Israël. En als je naar Openbaring 12 gaat, een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En we relateren dat aan Genesis en we zien dat zij 12 sterren heeft, wat ziet op de 12 stammen. Dan gaat het hier over het gelovig Israël dat bestemd is om toegang te hebben tot het hemels Jeruzalem. Nou, dat is in ieder geval wat we van die vrouw zien. Had ik nog een tekst? Ach ja, Jesaja 60 vers 1 tot 3. Jesaja 60 vers 1 tot 3, bladzijde 1163. En dan gaan we straks verder niet inhoudelijk meer op dit vers in, want het gaat ons hier dus alleen maar in Openbaring 12 even om te identificeren wie nou wie is. En dan gaan we de volgende Bijbelstudiedag er meer inhoudelijk op in. Jesaja 60 vers 1 tot 3. Nou, als je het hebt over de sterren en de maan, lichten, dan lezen we in Jesaja 60 vers 1 tot 3. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenvolken zullen naar uw licht gaan en de koningen naar de glans van uw dageraad. Nou ja, en als je dan leest over bekleed met de zon, teken van de dageraad en de maan als een maan die schijnt in de duisternis. De duisternis van de volken waarin het volk Israël licht mag zijn. Wat leidt tot Christus. Ja, en dan die kroon van 12 sterren, ook lichtdragers. Nou, het mag duidelijk zijn, het gaat hier over Israël. Wat uiteindelijk dan natuurlijk wel in baresnood is. Maar dat is iets waar we de volgende keer bij stilstaan. Gaan we nu naar de draak. Nou, de draak is niet zo heel erg moeilijk. Die hebben we snel geïdentificeerd. Over die draak lezen we dus in vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel. Ook die draak verschijnt in een ander teken. Dus die dingen hoef je helemaal niet chronologisch op elkaar aan te sluiten. Het is gewoon een ander teken. Er wordt ons hier iets uitgelegd. Er verschijnt ons hier iets. Er wordt een bepaalde boodschap van daaruit verkondigd. En zie je een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. Nou, in Openbaring 12 vers 9 zien we de draak geïdentificeerd. Kijk maar mee. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk, nou, er worden met allerlei beschrijvingen uitgelegd. De oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus die draak, weten we, dat is de Satan, de oude slang, de duivel. Nou, wat we in ieder geval zien is dat hij 7 koppen en 10 horens heeft. Nou, die 7 koppen en 10 horens, die treffen we ook aan bij het beest, de antichrist, maar ook het rijk van de antichrist, dat 7 koppen en 10 horens heeft. En ja, wat wil dat zeggen? Nou ja, het is helemaal niet zo onlogisch dat de draak ook 7 koppen en 10 horens heeft, want de draak geeft zijn macht aan het beest. En in dat opzicht draagt het beest de kenmerken van de draak. En die draak is de initiator van die 7 koppen en die 10, wat stond er nou ook alweer, waren het horens? Ja, en die 10 horens, van die 7 koninkrijken en die 10 horens en die 10 koningen. Hij zit daar achter. De draak is uiteindelijk hun leider, hun inspirator. Hij is degene die hun de macht geeft. En daarin is hij natuurlijk een antitype van Christus, die koning en priester is en die zijn macht deelt met de gelovigen. En de gelovigen dragen als het ware hetzelfde kenmerk als Christus. Nou, zo geldt het ook natuurlijk voor de volgers van de antichrist. Die dragen ook zijn kenmerk, zijn teken. Nou, dat vinden we dan later weer terug. Hè, het teken van het beest. En uiteindelijk kun je nog beter zeggen, uiteindelijk is dat ook het teken van de draak. Want het beest krijgt uiteindelijk zijn macht en kracht van de draak. Hè, en is een volgeling van de draak. Nou, laten we toch nog even naar die gedeeltes gaan waar over dat beest gesproken wordt. Hè. Eerst Openbaring 13, vers 1 en 2. En ik zag uit de zee een beest opkomen. In de zee weten we, hoe zit daar vele wateren. En die vele wateren die staan als symbool voor de volken. Nou, in dit geval, hier wordt het dan niet uitgelegd wat die zee is. Maar dan kunnen we er ook van uitgaan dat die zee, dat dat de volken betreft. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen. En op zijn koppen een godslastelijke naam. Een diadeem is iets anders dan een kroon. Hè. Het wordt vaak door elkaar gehaald. Als je het hebt over de kroon of de krans. Dat is de Stephanus. Dat is een iets wat je op je hoofd verdient. Een lauwe krans of een kroon die verdient door overwinning. Een diadeem, dat ziet op de macht. Een bepaalde macht die je hebt. Nou, dat beest, hè, dat krijgt zijn macht van de Satan. Dus eigenlijk een soort van, ja, hij heeft daar zelf niet zoveel hoeven doen. Hetzelfde als bij erfopvolging. Ja, heeft koning Willem-Alexander Nederland moeten overwinnen? Heeft hij zijn macht moeten bevechten? Nee, het was heel simpel. Bea stopte ermee en die zei, nou word jij koning, want jij bent mijn kind. Dus hij kreeg die kroon, dat is een diadeem. Stel je nou voor dat wij onderworpen waren geweest door de barbaren en Willem-Alexander kwam daar op zijn ros aan en die ging ons land bevrijden. Ja, dan kreeg hij een Stephanus, want dan had hij overwonnen. Nou, dat is even het verschil tussen die twee verschillende kronen. Nou, deze heeft dus een diadeem dat is een teken dus van macht. En ja, je ziet dus ook hoe hij daaraan komt, dat heeft hij niet zelf overwonnen. Maar zo lezen we in vers 2, hij heeft zijn macht en kracht van de draak gegeven. Want wat lezen we? Nou, op zijn kop een godslastelijke naam. En dan in vers 2 van Openbaring 13. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. Daar zien we weer overeenkomsten met Daniel 7. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dus hij kreeg het als het ware gewoon. Hè? Bijna als een soort van erfopvolging. Nou, daar zie je dus dat dat beest, hè, zijn macht en kracht van de draak krijgt. En dus de inspirator wordt, de leider wordt van een aantal rijken en koningen. Gaan we ook nog even naar, waar waren we gebleven? Naar hoofdstuk 17, vers 9 en 10. Openbaring 17, vers 9 en 10. En daar zie je dan op vervolgens dat beest, hè, dat stelt daar dan niet zozeer een persoon, maar een rijk voor. Dat het bereden wordt door een vrouw, en dat is Babel. Babel is de spirituele macht. En het beest, dat is eigenlijk gewoon de constitutionele macht. Hè, en daar zie je dan beschreven staan in vers 9. En er wordt dan wat uitgelegd wat die koppen zijn. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen... zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen. 1 is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Over die 7 koppen, dat zijn 7 bergen. Wat natuurlijk wel even belangrijk is om te weten. Wij zeggen dan vaak, 7 koppen is een beeldspraak. En die 7 koppen stellen voor 7 bergen, ja, dan zeggen wij van ja, dat is ook een beeldspraak, want die bergen ziet op koninkrijken. He, want dat is natuurlijk bijbels gezien wel zo, maar hier gaat het niet op. Hier zie je 7 koppen beeldspraak en wij zeggen wat er volgt is ook beeldspraak. Maar wat je in het vers daarna ziet, is dat die 7 koppen, een beeldspraak, vervolgens uitgelegd wordt met een letterlijk iets, namelijk 7 koningen. 5 zijn er gevallen, 1 is er, de ander is nog niet gekomen. En koningen kun je ook al opvatten als koninkrijken. Dus als je hier gaat zeggen, 7 koppen beeldspraak, zeven bergen zijn beeldspraak, dan moeten die zeven koningen ook beeldspraak zijn. Ja, dat gaat dus niet op. Maar als je gaat zeggen zeven koppen beeldspraak zijn zeven koningen, wat letterlijk is, ja, dan moet je eigenlijk die zeven bergen ook letterlijk nemen. Dan leg je consequent de Bijbel uit. Nou ja, en dan valt het eigenlijk op zich, wat we vanochtend al hebben, vrij eenvoudig te verklaren. Dat je op een gegeven moment ziet dat die vrouw op zeven bergen zit. Nou, dus exact de afbeelding van Rome die afgebeeld wordt als een vrouw die op zeven bergen zit. Wat we hier dan zien in het boek Openbaring, is dat in de tijd van Johannes het de verwachting was dat de antichrist vanuit Rome op zou komen. Moet dat nu nog het geval zijn? Nee, ja, het Romeinse Rijk is gevallen. Er zijn nog overblijfselen daarvan over. Eigenlijk in onze tijd ook nog. Maar je hoeft dat niet zo per se uit te leggen. Het hele Bijbelboek Openbaring is erop gericht dat op dat moment spoedig Christus zou komen. Maar we weten dat het uitgesteld is vanwege het ongeloof van Israël. Dus wat nu in Openbaring staat, moet nog vervuld gaan worden. Maar dat kan op een hele andere wijze gaan gebeuren, hè, in een hele andere uitingsvorm zijn dan wat we hier in Openbaring lezen. Alleen de wijze waarop zal hetzelfde zijn, maar de verpakking zal waarschijnlijk anders kunnen zijn. Nou goed, dat wat betreft die zeven koppen, hè, en die uiteindelijk ook die tien horens, daar lezen we ook nog over, hè, in vers 12 van Openbaring 17. En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen. He, ook daar zie je weer tien horens, beeldspraak, letterlijk tien koningen uitleg. Die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Nou, daar zie je het uitgelegd. Nou ja, goed, we hadden het dus over de draak. He, en die draak, zo zien we, ook terug in Openbaring 11, vers 18... Die draak is uiteindelijk de initiator van de volken. Hoe komt het, als we lezen in Openbaring 11 vers 18, dat de volken toornig zijn geworden? Nou, ze zijn uiteindelijk daarin, worden ze geleid door de draak die het beest zijn macht en kracht geeft. De draak is dus duidelijk, dat is de Satan. Dan gaan we naar het kind. En dan komen we eigenlijk bij het moeilijkste deel uit. Want als ik het uitleg van Welch ga volgen, wat we toch al veel in onze kringen terugzien, die een boek heeft geschreven over Openbaring, waar heel goede dingen in staan, maar wel zegt van ja, dat kind, dat is niet Christus, maar dat is gewoon een heerser die geboren wordt. Dit hele gebeuren wat hier staat, moet zich afspelen in de eindtijd en dat kind moet ook geboren zijn in de eindtijd. Wel zoals een wiskundige. En dat kan soms heel handig zijn als je, we kennen alle schema's ook wel, die zien we ook wel bij Boulenger. Dat kan heel handig en heel nuttig zijn bij het uitleggen van de schrift, maar je kunt erin doorslaan. Je kunt alles te veel chronologisch, alles te veel in volgorde gaan zetten. We hebben al eerder gezien dat het in het Bijbelboek Openbaring toch vooral gaat om de boodschap. En dat uiteindelijk de beeldspraak leidt tot een bepaalde boodschap. En dat je ook niet altijd alles chronologisch hoeft te gaan volgen. En dat het al helemaal lastig wordt als je alles in het Bijbelboek Openbaring letterlijk gaat nemen. Alsof er daadwerkelijk in de eindtijd daadwerkelijk echt een beest met zeven koppen uit de zee op zou komen. Nee, we snappen allemaal wel dat dat beeldspraak is. Het gaat om een bepaalde boodschap. En zo is dat hier uiteindelijk ook. Maar laten we eerst dat kind los van de beeldspraak eens gaan proberen te identificeren. En dat is uiteindelijk helemaal niet zo erg moeilijk. Wat zien we hier staan? Nou, we zien op een gegeven moment dat die draak in Openbaring 12 vers 4b voor de vrouw staat. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon. Hey, hier zien we al twee dingen. Hè? Valt u het op? Er wordt eerst gesproken over een kind, over een technon. En dan zie je vervolgens wordt er gesproken over een zoon, een huos. Waar duidt huos op? Nou ja, dat weet u wel, erfgenaamschap. Eerst is het een kind, in kwetsbaarheid, nog geen erfgenaam, en dan is het ineens een zoon, een huos, iemand die erfgenaam is. Nou, waar vinden we die erfgenaam tegen? Wanneer komen we Christus als erfgenaam tegen? Ja, in Openbaring 5. Daar komt hij, is hij gerechtigd om het testament te openen. En er staat er ook nog een mannelijk kind. Ja, kind staat er niet, maar hij is mannelijk. Een mannelijke zoon. Want dat kind, dat staat niet in de grondtekst. Zie je hier ook schuin staan. Een mannelijke zoon. Hij is als het ware groot geworden. En hij is oud genoeg om het erfgenaamschap, om het koningschap op zich te nemen. En dan zie je ook wat er gebeurt. Dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Maar dan zie je vervolgens ineens weer staan. En is ineens weer een kind. Ja, chronologisch valt dit al niet uit te leggen. Eerst een kind en dan is het een mannelijke zoon en dan is het een kind. Nou, dan zie je al dat het hier niet om de chronologie gaat. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de boodschap. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En als je dit vers 1 tot en met 6 ook nog eens ziet als een soort inleiding, waarin de hoofdpersonen gepresenteerd worden, ja, dan wordt het allemaal gelijk een stuk duidelijker. En ik moet u zeggen, ik ben er denk ik wel 2 jaar mee bezig geweest, om hierover na te denken. En eigenlijk was het uiteindelijk niet zo moeilijk als je gewoon dingen met elkaar gaat vergelijken, want dat gaan we nu zo ook doen. Want laten we gewoon eens even kijken over wie het hier gaat. Hè? Wie is het uiteindelijk die alle heiden en volken zal hoeden met een ijzeren staf? Nou, hè, en wie kwam eerst als een technon? En wie zal uiteindelijk de erfgenaam zijn, de huos zijn? Nou ja, goed, dat is denk ik, mag dat wel duidelijk worden. En laten we dan eerst eens even zien hoe we dit vanuit andere schriftgedeeltes kunnen interpreteren. We gaan eerst naar Jesaja 9, vers 5 en 6. Jesaja 9, vers 5 en 6. Hè. En ja, ik denk dat het u wel duidelijk is dat ik dit kind, deze zoon, dat ik dat beschouw als Christus. Wat overigens ook de meeste uitleggers doen. Maar goed, dat moet niet de reden zijn dat je iets uitlegt. Dat iedereen het doet. Hè? Als u in de sloot, of als ik in de sloot spring, moet u het niet doen. Lijkt me niet handig. Maar ja, we zijn dan soms eenmaal kuddedieren. Hè? Jesaja 9, vers 5 en 6. En het begint natuurlijk in vers 1, eigenlijk daar vroeg al, vooral, maar het volk dat in duisternis wandelt. En dan staat er, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En we weten allemaal dat het laatste, de heerschappij rust op zijn schouder, bij die zoon hoort. En dat, want een kind is ons geboren, dat dat betrekking heeft op de geboorte van de Heer Jezus Christus. Zijn eerste komst en feit over die zoon, op wiens schouder de heerschappij rust, dat dat betrekking heeft op zijn tweede komst. En als je het dan gaat hebben over, ja, maar die vrouw is de gemeente, kan uit de gemeente Christus voorkomen? Nou, we weten dat het uit het volk Israël is, hè. Even teruggaan naar Openbaring 12, hè. Dan heeft hij, ja, maar de vrouw, dat is de gemeente. Ja, is Christus uit de gemeente voortgekomen? Nee, natuurlijk niet. Is Christus uit de heidenvolken voortgekomen? Nee, natuurlijk niet. Goed, dus gelijk gaan wij even een terugkoppeling naar die vrouw. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman. Hè, het is niet wonderlijke raadsman, maar wonderlijke, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En vers 6 spreekt voor zich aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen, hebben we vanochtend ook gelezen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Nou, hier, maar als je dit gedeelte koppelt aan Openbaring, wat zeker verwantschap heeft, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het kind, de mannelijke zoon, dat Christus is. Nou, en dan weten we, Christus werd bij zijn eerste komst als kwetsbaar kind, als technon geboren. En hij voert ten hemel. Bij zijn tweede komst komt hij als heerser in kracht. Nou ja, en dan gaan we toch nog heel eventjes terug naar Openbaring. En dan zie je uiteindelijk wat belangrijk is, wat je eigenlijk ziet is dat die komst als mannelijke zoon ingeklemd staat tussen het feit dat hij in kwetsbaarheid komt. Hè? En dan gaat het eerst om het kind dat verslinden zou worden zodra het gebaard is. Hè? Dat is, daar gaat het over Christus bij zijn eerste komst in kwetsbaarheid. En als je kijkt naar vers 5b, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon, ook dat is kwetsbaarheid. En daartussenin staat het belangrijkste, het centrum waar het om gaat, namelijk dat hij de huos is, de mannelijke huos, de erfgenaam, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, zo zie je dus, hè, Openbaring 12 vers 5a, eerste komst, Openbaring 12 vers 5b, tweede komst, Openbaring Nee, sorry, ik haal het door de war. Openbaring 12, vers 4b, eerste komst. Openbaring 12, vers 5a, tweede komst. Openbaring 12, vers 5b, eerste komst. Nou, en dan hebben we het over dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, we gaan Psalm 2 niet opzoeken, maar daar zien we dat het over Christus gaat. Maar het is in dat opzicht ook wel aardig om naar Openbaring 2, vers 26 te gaan. Want sommigen zeggen, ja, maar op grond van wat daar staat, is het zo dat het niet over Christus gaat, maar gaat het over de gelovigen. Nou, dat is niet waar, want je moet de context lezen. Kijk maar mee. Ja, als je vers 26 leest, dan zeg je ja, maar moet je even vers 27 erbij lezen, dan wordt het wel duidelijk. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Nou ja, zeggen ze sommigen dan. Dan zie je dat, dat hoeden van de heidenvolken met een ijzeren staf, dat maakt dat deze zoon, dat mannelijke kind, hè, dat dat de gelovigen zijn. Nou ja, dan moet je maar even verder lezen in vers 27. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zo zal ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Wie heeft als eerste die macht? Ja, Christus. Wie heeft als eerste, als grootste de macht om die heidenen te hoeden? Als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Dat is Christus. Ja, de gelovigen zullen meeregeren. Maar als je het dan hier gaat in Openbaring 12 over een groot en heel belangrijk teken. En als je weet dat het in het Bijbelboek Openbaring gaat over de openbaring van Jezus Christus. Dan kan dit toch niet anders dan over Jezus Christus gaan. Nou, kunnen we ook nog naar 19 vers 15 gaan. Hè? Ik noemde u net al, hè, Psalm 2 vers 7 en 9 maakt het ons ook duidelijk dat het hier om Christus gaat. Wat hebben we dus vanochtend al gelezen. Openbaring 19 vers 15. En uit zijn mond, daar gaat het over Christus, kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zal slaan, en hij zal een hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. Nou, dat maakt denk ik ook wel duidelijk. Nou, dan heb je nog de context, hè, van dit gedeelte. Waar gaat het in 11 vers 15 bijvoorbeeld over? Openbaring 11 vers 15 hebben we al gelezen. Daar gaat het natuurlijk over de het uitroepen van het koningschap van Christus. Kijk in de Openbaring 11 vers 18. Hè, dan gaat het over de volken die toornig zijn en die dan geslagen gaan worden uiteindelijk door Christus. En kijk je dan ook nog eens een keer naar Openbaring 12 vers 10. Ook daar gaat het weer over Christus. Hè. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Ja, weet je vindt hier nergens iets terug dat het over gelovigen gaat. Dat valt uit geen enkele context op te maken. Ja, misschien het Openbaring 2, maar dan zie je gelijk onderstaan dat het de macht is die in eerste instantie aan Christus gegeven is. In Openbaring 19 zien we wel heel duidelijk dat het om Christus gaat. Nou, ik denk dat we het wel duidelijk nu hebben. He, niks duidelijker dan dat. Dat kind, die zoon, dat is Christus. Christus zal met kracht, met mannelijkheid, zijn erfdeel opeisen. Nou, zou je dat ook nog, we gaan langzamerhand trouwens al afsluiten hoor. Gaan we nog aardig op tijd klaar zijn. Nou, is het ook wel aardig om weer een ander zijpaardje hierin in te slaan. Nou, ik het toch uitgezocht heb. Hè. U kunt het thuis nog eens nalezen. Ik denk, nou, laat ik dat nog eens even naslaan. Hè. En ik denk altijd maar beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat doen de meeste sprekers, hoor. Ik heb het gewoon uit een boek van Bullinger gehaald. Hè, over de sterren, het getuigenis van de sterren. Ja, ik zei ooit eens een keer tegen een spreker, ik zal niet zeggen wie, maar die kwam met zo'n mooi schema aan. Ik zei van, joh, Bullinger, die al toen al 100 jaar dood was, die heeft dat schema van jou overgenomen. Ja, nou, zuur lachje. Ja, het is wel aardig om even je bronnen te vermelden. Nou ja, gelukkig doen we dat tegenwoordig, zie je dat altijd. Hè. We weten allemaal, we kunnen allemaal bij die boeken van Bullinger en Belts. En het is ook allemaal keurig vertaald. Dus daar hoeven we ons allemaal niet meer ook voor de gek te houden. Maar als je nou eens gaat kijken naar de sterrenhemel, waar het om gaat in het boek van Bullinger. Hè, waarover in Psalm 19 ook staat, ik citeer, u hoeft het niet op te zoeken. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Ja, en dan zie je daar al, kun je eigenlijk in de sterren al lezen ja, wat er gaat gebeuren. In de sterren voorspellen de toekomst. Nou, dan zie je dat er gesproken wordt over het sterrenbeeld Virgo, wat zoveel betekent als maagd. En dat is een vrouw met een korenaar in haar hand. Nou ja, de korenaar weten we ook, hè, uit Johannes, dat graan dat gezaaid wordt en Christus die de eersteling daarvan is, die opgestaan is. Hè. Dat ziet ook op de opstanding. Nou, deze vrouw die valt te identificeren als Israël, hè, zo zien we dat boek van Bullinger. En het korenaar, hè, dat ziet op haar zaad, haar nageslacht. En ja, dan kun je dan ook weer denken aan Genesis 3 vers 15, als je denkt aan de vrouw en haar nageslacht. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, hè, dat wordt hier tegen de slang gezegd, en u zult het de hiel vermorzelen. Hè, nou ja, goed, dat zien we in Genesis 3 vers 15 terug. Maar je kunt ook denken aan Jesaja 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, een hemelse vrouw krijgt een kind. En dat kind, in de sterren voorspeld, kun je zien, dat is uiteindelijk Christus. En als je nou weer naar een andere constellatie gaat kijken, in het sterrenbeeld Virgo, dan is die eerste constellatie is coma. En dat is een klein kind, als een vrouw met een klein kind. En dat betekent zoveel als begeerte. Nou, dit beeld dus een vrouw met een kind uit. En sommigen zeggen ook dat de ster van Bethlehem in dit sterrenbeeld zou zijn verschenen. En dat kind is de begeerte van alle naties. Ja, he, uiteindelijk zullen alle volken uitzien naar een verlosser. Eerst zullen ze de verkeerde omarmen. Maar he, uiteindelijk zullen alle volken, als je aan het einde van de Openbaring ook leest, zullen naar hem opgaan en blij zijn dat hij er is. Nou, de begeerte, of dat kind is dus de begeerte van alle naties. Nou, dat is dus Christus. En als je dan leest in Haggai 2 vers 8, en ook dat citeer ik. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met de heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Nou, in dat opzicht is het ook, en dat gaan we wel nog even opzoeken, dan wel weer aardig om Jesaja 49 erop na te slaan. Jesaja 49. Vers 1 tot 7. En daar gaat het ook over Christus. Luister naar mij, kustlanden. Sta er acht op, volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heer, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer, en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn, om op te richten de stammen van Jacob, en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Ja, Christus komt. Hij zal de heidenvolken verbrijzelen. Met een, als het pottenbakkerswerk is. Maar hij zal hen uiteindelijk tot heil zijn. Nou, dat zie je dan uiteindelijk ook terug. In de Openbaring 21, vers 22 tot 24. Openbaring 21, vers 22 tot 24. Hè, bekende verzen. Hebben ze al heel vaak gelezen in dit kader van Jesaja en de bedoeling van de komst van Christus. Hè, is het mooi om daar toch nog even naar te kijken. Ik zag geen tempel in haar, in dat hemels Jeruzalem, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Uiteindelijk zal ook Israël niet meer nodig zijn om de volk tot God, tot Christus te lokken, want Christus zal hem beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Nou, zo hebben we in ieder geval geïdentificeerd, en dan gaan we de volgende keer die versen allemaal netjes afwerken, wie nou wie is. De vrouw, het gelovige Israël met haar hemelse bestemming. De draak, de Satan met zijn hemelse oorsprong. Het kind, ja, dat zijn oorsprong in de hemel heeft, maar ook zijn bestemming in de hemel heeft. En dan gaan we de volgende keer natuurlijk zien van, ja, wat is nou dat verhaal eromheen? Wat is de profetie eromheen? En ondanks dat die geboorte van Christus natuurlijk op dat moment al geen profetie meer was, is het wel ontzettend belangrijk, is het wel de grondslag van het hele Bijbelboek Openbaring. En wat is nu uiteindelijk de hele boodschap van dit gedeelte? En daar gaan we mee afsluiten. Nou, de boodschap van dit hele gedeelte is dat de gelovigen duidelijkheid krijgen over de achterliggende reden waarom zij vervolgd worden in de eindtijd. Dat heeft namelijk alles te maken met de strijd tussen God en Satan, waarin het volk Israël betrokken wordt. Want de Satan vervolgt uiteindelijk datgene wat God lief is, namelijk het gelovige Israël en haar Messias. En het gaat daarbij niet om letterlijkheid, het gaat daarbij ook niet om chronologie, maar het gaat om thematiek en het gaat om de betekenis die erachter de beeldspraak schuilt. Allemaal beeldspraak. Nou, in die strijd tussen die draak en die vrouw zien we ook in het vervolg van Openbaring 13... dat er uiteindelijk ook aardse machten ingezet worden. We hebben dat ook al in Openbaring 11 vers 18 gelezen. Dan zal in die aardse machten heel duidelijk worden van dat daar een strijd gaande is tussen God en de Satan. Als je nu gaat kijken, dan is dat inderdaad minder het geval. Wij leven nu niet in een tijd nog dat er zo openlijk vanuit de volken, vanuit de heersers van deze wereld vijandschap is tegenover God. Wij leven nu meer, en daar willen we mee afsluiten, toch in een tijd waarin dat meer verborgen is. Maar toch is er ook voor ons nu in zekere zin een strijd te voeren. En daarover lezen we, en dat is dan het laatste wat we lezen, en dan gaan we er echt mee stoppen, in Efeze 6 vers 10 tot 13. Efeze 6 vers 10 tot 13. En daar staat dan verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Dan moet ik gelijk denken, ik had vanochtend even in een gesprekje met mijn schoonvader in de auto, en die zei van, ja, weet je, het heeft eigenlijk niet zoveel zin om bijvoorbeeld tegen abortus te gaan demonstreren. Want ja, het is allemaal beslist, er wordt toch niks mee gedaan. Ah, ik denk, dan heb je een punt. Eigenlijk heeft het helemaal geen zin om te demonstreren, want we moeten niet tegen aardse heerschappij demonstreren. Nee, we hebben als je dan een Bijbels perspectief plaatst, we hebben een hemelse strijd te voeren. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het heeft veel meer zin, bij wijze van spreken, om te bidden, Bijbel te lezen, over dingen na te denken, God de eer te geven, dan met spandoeken op straat te gaan. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Nou ja, daar zie je al wat je wel moet doen. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Nou, met die boodschap mogen we van hier gaan. En hopelijk treffen we elkaar weer na de zomervakantie. Mocht u op vakantie gaan, fijne vakantie. En dan zien we elkaar hopelijk weer. En ook degenen die er vandaag niet zijn. En voor nu bedankt voor uw aanwezigheid. 30 september, bedankt voor uw aanwezigheid. En dan moet ik natuurlijk niet vergeten dat ding weer uit te zetten.